Welkom bij de podcast Design voor de Planeet. In 7 afleveringen onderzoeken we design op allergrootste schaal. Geoengineering, het vormgeven, aanpassen en bouwen van de aarde zelf. De laatste jaren komt de term geoengineering steeds vaker voorbij in discussies over het klimaat. Nu de ernstige gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar worden, snakken we naar een pasklare oplossing, een quick fix. Is geoengineering inderdaad een slecht idee waar het nu de hoogste tijd voor geworden is, zoals wetenschapsjournalist Eli Kintish schreef? Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet, die tot en met 12 januari 2025 te zien is in Design Museum Den Bosch. Samen met wetenschappers, journalisten en andere experts ga ik in de komende weken in deze podcast in gesprek over vraagstukken rondom geoengineering. Hoe ethisch is het beïnvloeden van het klimaat? Welke rol speelt ons koloniale verleden in klimaatproblematiek? En waarom zijn er zoveel complottheorieën over dit onderwerp? Zijn er andere alternatieven om de wereld te redden? In de eerste aflevering gaan we het hebben over klimaatverandering en het uiteraard over geoengineering zelf. En dat doe ik met mijn gasten, klimaatjournalist Vera Boman en assistentprofessor van de Universiteit Utrecht, Jeroen Omen. Welkom. En ik begin even bij Vera. Nogmaals, welkom. Jij bent klimaatjournalist voor ANP en lid van het Oxford Climate Journalism Network. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar om te beginnen, geoengineering wordt door sommigen gezien als een mogelijke oplossing voor klimaatverandering. Voordat we het daarover gaan hebben, is het misschien ook goed om te kijken naar de huidige stand van klimaatverandering. Ik denk dat het vrij algemeen bekend is dat het er niet goed voor staat. Hoe zie je dat vanuit jouw werk? Hoe wordt daar momenteel in de wetenschap over gepraat, in de politiek? Wat is de stand? Waar staat de wereld? Waar staat de mensheid?
Ja, als klimaatjournalist lees ik natuurlijk heel veel klimaatrapporten en spreek ik heel veel wetenschappers, spreek ik heel veel politici over het klimaat. En telkens wordt me toch wel heel erg duidelijk hoe slecht we ervoor staan. Dus ik snap je vraag heel erg en het is ook echt een hele ingewikkelde vraag. Want je ziet overal rapporten en je ziet dat het niet goed gaat. En ik zie op de muur hier bij deze tentoonstelling ook staan, 2023 was het warmste jaar ooit. Maar 2024 is echt een hele grote kans dat het wederom het warmste jaar ooit wordt. En zo hebben we record op record. Elke keer zien we dat. Maar alleen die hitterecords, die zijn nog niet eens voldoende om helemaal te zeggen hoe slecht we ervoor staan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld als je in Nederland met mensen praat, dan hoor je, oh, zo warm was het helemaal niet deze zomer. En dan maak ik me toch eigenlijk soms ook wel zorgen. Want ik denk, ja, aan de ene kant, het was misschien niet zo warm als de afgelopen paar zomers. Maar als je kijkt naar het klimaat normaal, het gemiddelde, het langjarige gemiddelde over meerdere jaren, dan was dat vroeger toen de metingen begonnen. Toen was dat in de zomer was het gemiddelde 15,5 graden, als ik het goed zeg. Het gemiddelde, langjarig gemiddelde. En nu is dat langjarige gemiddelde 17,5 graden. Dus je ziet echt een enorme, ja. Ook in Nederland zie je dat het telkens oprekt. En dat baart me toch ook wel zorgen, ook als klimaatjournalist, die gewoon heel veel te maken krijgt met dit onderwerp.
Is het ook misschien een beetje, want we hebben het natuurlijk over inderdaad het gemiddelde en de temperatuur. Voor je gevoel, als je hoort 15 en 17 graden, dan denk je van ja, 17 graden is toch ook nog niet zo heel warm. Is het misschien ook lastig voor te stellen, omdat we het hebben over zoiets wat zo globaal en zo algemeen is, dat je vaak ook soms, ja, hoe zou je daar als klimaatjournalist naar kijken? Ben je geneigd om specifieke voorbeelden te geven of juist inderdaad over die gemiddelde en die statistieken te praten?
Ja, het is een gemiddelde, dus daarom maakt het inderdaad zo van, oh ja, dat is maar 2 graden. Maar daar zitten alle uitschieters zitten daar nog niet eens bij. En die extremen zijn zo makkelijk of zo moeilijk mee te nemen, bedoel ik eigenlijk. Zo van, ja, we gaan nog meer extremen zien. We hebben ook al een jaar achter de rug waarin het enorm veel geregend heeft, bijvoorbeeld. En wat ook echt juist een signaal kan zijn van klimaatverandering. Dus het zijn allerlei factoren waar ik het met mensen wel over heb. En desondanks zie ik dat het voor mensen soms ook echt een ingewikkeld onderwerp is om helemaal te bevatten. Om, omdat het zo groot is dat het bijna niet meer helemaal bij mensen aankomt. Dus dan zit ik vanuit de journalistiek toch te denken, vanuit ons, wij bij het ANP proberen het dan toch wel echt ook wel meer naar de mensen te brengen door het kleiner te maken en de onderwerpen bij te pakken van ja. Bijvoorbeeld, stel er liggen minder peren of appels in de supermarkt, omdat het dus heel veel geregend heeft. Waarom komt dat dan? En hoe mensen kunnen dat soms dus zien. Dus kleine voorbeelden, denk ik.
En je zegt het al, het is aan de ene kant moet je ook schetsen wat het voor mensen op kleinere schaal betekent. Maar het is ook echt een globaal probleem. Het is wereldwijd dat het klimaat verandert, dat het gemiddeld warmer wordt, dat allerlei extreme weersomstandigheden met zich meebrengt. Er wordt dus natuurlijk ook op internationaal niveau over overlegd. We hebben de Conference of the Parties, zoals dat zo mooi heet. De internationale klimaattop die regelmatig gehouden wordt, COP. In 2023 was COP 28, daar was jij ook. Wie komen hier nog meer? Wie zijn de parties eigenlijk op de conference?
Nou, in eerste instantie komen natuurlijk allemaal hele belangrijke politieke leiders. Afgelopen jaar in Dubai was Rutte er ook bijvoorbeeld. En hebben we hem ook gesproken over wat hij dan daar kwam doen. Maar vervolgens staat eigenlijk centraal de politieke onderhandelingen. Dat dan zijn de politieke leiders het eigenlijk niet eens meer. Maar dan gaat het tussen de EU en China en de Verenigde Staten. Die allemaal in achterkamertjes aan het bespreken zijn. Welke woorden er precies in de slottekst zouden moeten komen. En eigenlijk, het is dus ook echt heel belangrijk dat die internationale onderhandelingen er zijn. En tegelijkertijd, het is zo interessant, maar het is tegelijkertijd ook, elk jaar wordt er weer over dezelfde woorden ook weer gesproken. En elk jaar proberen mensen dus weer extra stappen te behalen.
Ik denk dat het interessant is ook om te weten, want je hoort regelmatig inderdaad over de COP als die plaatsvindt. Het komt vaak in het nieuws.
Ja.
Maar ik weet niet of het altijd, tenminste, ik vind het soms moeilijk om te volgen wat er dan precies besproken wordt.
Ja.
Wat zijn precies waar wordt over onderhandeld eigenlijk?
Nou, bijvoorbeeld in die slottekst, daar moeten dan uiteindelijk de afspraken in komen die landen met elkaar maken. Dus dan gaat het bijvoorbeeld wederom over, in Parijs is afgesproken, 2015 was dat. We willen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden. En die woorden zijn heel erg zo gekozen, omdat dat de manier was waarop alle landen het er over eens konden worden. En dat is dus de hele tijd is het een soort gesprek waarop alle landen moeten zeggen ja, hier stem ik mee in. En dus dit jaar was ook wederom een hele lastige, omdat eigenlijk de EU kwam aan. En daar stonden Wopke Hoekstra en Teresa Ribera, die stonden daar samen en die zeiden wij willen een uitfasering van fossiele brandstoffen. En die face down, die woorden waren zo stevig en die hebben ze zo stevig ingezet dat het een hele politieke onderhandeling werd om die woorden specifiek erin te krijgen. En dat is super ingewikkeld en uiteindelijk werd het gewoon allerlei moeilijke omheen bewegen, dat ze er aan het omheen bewegen. En dan komt er weer een nieuwe draft, noem je dat? Een nieuwe draft van de slottekst. En dan staan er weer nieuwe dingen in. En als klimaatjournalist kan te zoeken van, oh, wat is er nu weer anders? Wat moeten we er nu weer over schrijven? En dat is echt, dat vind ik dus wel echt heel boeiend. Maar uiteindelijk is die slottekst ook zowel is er, uiteindelijk het woord face down is er niet ingekomen, of face out is er niet ingekomen. Er is ingezet dat we transitioning away from fossil fuels. En dat is echt wel een nieuwe term die we nog niet gezien hadden. Dus de EU die zei, wij hebben ons doel behaald. En desondanks heeft bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, een olieland, er ook mee ingestemd. Dus het is wel op een manier, ook de woorden zijn wel op een manier ingegeven, dat er toch altijd, ja, iedereen moet zich erin kunnen vinden, alle landen.
En wordt er dan vooral over zo'n tekst onderhandeld, of worden er bijvoorbeeld ook concrete maatregelen besproken? Wat verschillende landen dan gaan doen om die transitie of die uitfasering, afhankelijk van welk woord er dan precies gekozen wordt, in te zetten?
Nee, dat wordt dus niet besproken. De maatregelen zijn echt aan de landen zelf. Dus Ja, dat is eigenlijk soms ook bijna ingewikkeld. Want iedereen zegt, oké, we gaan de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden, bij voorkeur 1,5. Maar hoe? Succes. En dat is ook soms dan ook het ingewikkelde. Want dan heb je bijvoorbeeld landen die veel armer zijn. Of die veel armer, kwetsbaarder zijn. En die hebben soms echt niet de middelen om klimaatverandering tegen te gaan. Om zich voor te bereiden. Om op groene energie over te schakelen. En dan wordt er dus ook gesproken over hoeveel geld moeten zij dan bijvoorbeeld krijgen. En dat soort dingen zijn heel ingewikkeld.
Dus het internationale overleg hierover is moeizaam. Er wordt vaak gezegd, ook bijvoorbeeld door activisten of door mensen die zich erg met het probleem bezighouden. De politiek doet niet genoeg, er moet meer gebeuren. Jij bent als klimaatjournalist ook in contact met heel veel journalisten uit andere landen. Merk je ook dat de berichtgeving hierover verschilt en dat die ook invloed heeft op de manier waarop het debat gevoerd wordt? Het soort maatregelen wat misschien ook worden voorgesteld?
Ik denk zeker dat het verschilt. Ik weet niet altijd zeker of het wat het effect is op de maatregelen die vervolgens in een land genomen worden. Ik denk bijvoorbeeld dat Nederland heel enorme stappen heeft gemaakt in klimaatjournalistiek aan zich. Je ziet nu gewoon bij veel meer media dan vroeger dat er klimaatjournalisten zijn, dat er klimaatdesks zijn, dat er meerdere klimaatjournalisten zijn. Dus ik zie echt daarin een vooruitgang. En ondertussen zit ik dus inderdaad ook, praat ik ook met andere journalisten uit andere landen. Vanuit het Oxford Climate Journalism Network bijvoorbeeld. En dan zie ik dat het in sommige landen inspireren Nederland juist. Dus bijvoorbeeld bij sommige landen zie je al dat er al veel meer klimaatjournalistiek was. Dus dat heeft goede dingen gedaan voor Nederland. En andere landen zijn nog bezig met die transitie. En zijn nog bezig met wat is klimaatverandering nou eigenlijk precies? En dat er echt nog heel erg uitgelegd moet worden. Zo sprak ik ook een journalist bijvoorbeeld uit Kenia, kwam ze volgens mij. En ze had eigenlijk nog best wel een probleem met aan haar lezers uitleggen, wat is klimaatverandering nou precies? En ik heb soms wel het gevoel dat we die stap al wel gezet hebben in Nederland. Misschien denk ik daar te makkelijk over, maar ik denk wel dat een veel groter deel van Nederland het al wel een beetje door heeft.
Nou ja, want het is wel, het grappig genoeg is het ook eigenlijk een stap die we een beetje in de podcast overgeslagen hebben tot zover. Ja. Tenminste, we hebben het over klimaatverandering, we hebben het over de stijgende temperatuur. Ja. De voornaamste oorzaak daarvan is de uitstoot van broeikasgassen, CO2 met name. Probeer je ook een beetje de journalistiek over het klimaat in verschillende landen te volgen en met elkaar te vergelijken?
Ik lees wel ook gewoon internationale media, maar dan moet ik wel toegeven dat ik bijvoorbeeld een Afrikaans medium veel minder lees dan een Amerikaans medium. Dus ik ben ook, dat is ook, ja, niet, ik ben niet volledig daarin ingelezen, denk ik. Niet wereldwijd.
Denk je, wat voor afwegingen maak jij in je eigen journalistiek? We hadden het daar al een beetje over, maar wat, hoe denk je dat berichtgeving beïnvloedt hoe mensen naar klimaatverandering kijken? Wat er misschien ook politiek mogelijk is? En hoe probeer je dat zelf mee te nemen in de verhalen die je schrijft of wat je communiceert?
Ja. Er zijn verschillende soorten berichtgeving. Dus bij het ANP vinden we het heel erg belangrijk. Hetgene waar we vanuit schrijven is het feiten eerst. Dus we schrijven zonder mening. Het gaat om de feiten. Dus ik schrijf over een klimaatrapport en mijn doel is de lezer informeren. Het is voor mij belangrijk dat zij weten wat er speelt. En tegelijkertijd zijn er ook andere media in Nederland die veel meer ook meer standpunt innemen. Die veel meer soms ook constructief schrijven. En gaan zeggen van, oh, op deze manier zou het misschien beter kunnen. Of hoe zouden we, wat kunnen we doen? Ook een uitweg bieden. En voor mij als nieuwsconsument kan dat soms ook wel een fijne manier zijn. Zodat ik niet alleen maar bezig ben met, oh, het gaat allemaal verkeerde kanten op. Maar ook zie, het kan soms beter. Maar dat is niet mijn taak als klimaatjournalist op dit moment. En dat vind ik ook heel erg goed zo. ik snap die scheiding. Maar ik snap wel dat constructieve soms ook mensen meer kan aanzetten van dit kan misschien anders. Of het echt ook bijvoorbeeld de politiek beïnvloedt. Dat vind ik echt nog een hele lastige. Ik denk zelfs soms, ik heb daar zelfs soms wel een hard hoofd in. Dat ik denk, in hoeverre kunnen we daadwerkelijk beïnvloeden? Ik vind dat echt nog wel een ingewikkelde. Omdat het is echt ook nog maar de vraag of Nederland de klimaatdoelen haalt die we hebben gesteld. Dus ik ben daar nog soms best wel... bijvoorbeeld, we willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat hebben we afgesproken met elkaar. Maar volgens mij heeft PBL voor het eerst, het planbureau, heeft voor het eerst gezegd, misschien kunnen we dat halen. Technisch gezien is het haalbaar.
En even voor de zekerheid, klimaatneutraal betekent dat we geen CO2 meer uitstoten? Dat we geen...
Het betekent, dat is ook nog een leuke inderdaad, dat we onder de streep, of dat we eigenlijk alles dat we nog uitstoten, dat wordt op enige manier gecompenseerd of afgevangen.
Mm-hmm. Okay.
Dus er is niet helemaal te zeggen, we stoten niks meer uit, maar alles wat er dan nog is, alles wat niet te reduceren valt, dat moet op uit onze atmosfeer gehaald worden.
Netto is het nul.
Netto nul, ja. Inderdaad. Ja, dus die netto nul zie je ook heel veel.
Maar er wordt dus gesproken, misschien zouden we dat kunnen halen.
Ja, misschien zouden we dat nu kunnen halen. Technisch haalbaar, zegt PBL. Daar zei PBL volgens mij voor het eerst in april of zo. En ze zeiden wel, dan hebben we nog een hele transitie of een hele omslag te maken. En dan is het echt wel nog de vraag of wij die transitie en omslag gaan maken. En dan is het ook nog eens de vraag, is 2050, is dat op tijd? Is dat eigenlijk niet best wel laat? Eigenlijk in 2050 zou namelijk de hele wereld klimaatneutraal moeten zijn als we daadwerkelijk de opwarming van de aarde willen beperken. Dus dat zeggen in ieder geval rapporten, dus daar baseer ik het op. Dus dat vind ik soms nog wel een ingewikkelde.
Hmm. En even als laatste vraag, je hebt al een beetje aangegeven, kijk, in sommige landen moet er misschien nog meer uitgelegd worden wat klimaatverandering überhaupt is, omdat de journalistiek niet op die manier daarover over bericht heeft. Denk je dat dat ook gevolgen heeft voor de besluitvorming die verschillende overheden op het klimaat over het klimaat nemen?
Nou, dat durf ik eigenlijk niet zo te stellen. Dat weet ik gewoon niet. Dat is, daar heb ik niet onderzoek naar gedaan of heb ik geen achtergrond over kunnen vinden, letterlijk. Het zou kunnen misschien, maar het kan net zo goed door allerlei andere factoren komen. Het is ook niet helemaal eerlijk om te zeggen dat bijvoorbeeld een land als Kenia, juist die journalist die ik sprak, of gewoon een Afrikaans land, dat zijn ook juist de armere en kwetsbare landen voor klimaatverandering, die ook historisch gezien veel minder uitstoot hebben dan een land als Nederland. Wij stoten sinds de industriële revolutie al fossiele brandstoffen uit. Wij als Nederland. En we hebben alle kans gehad om alle economische groei door te maken die we wilden. Die hebben we. We zijn een heel welvarend land geworden. En nu is er een klimaatverandering en zeggen we nou, alle landen moeten nu meteen stoppen met klimaatverandering. Ja.
Is het dan ook lastig, ook voor jou als klimaatjournalist, het feit dat is iets wat ik ook bij de tentoonstelling heel erg gemerkt heb. Als je het hebt over klimaatverandering, dan heb je het al heel snel over alles. Dan heb je het over de economie, dan heb je het over politiek, je hebt het over rechtvaardigheid, ja. Internationaal recht.
Ongelijkheid.
Hoe kun je de focus leggen? Of probeer jij vooral bij de wetenschappelijke informatie te blijven?
Ja, ik probeer bij de wetenschappelijke informatie te blijven, maar ik denk inderdaad dat die focus wel echt belangrijk is. Dat merk je dus bijvoorbeeld ook als je dus op zo'n klimaattop bent en je bent er 2 weken. 2 weken lang duurt die in ieder geval. Dan zijn er zoveel onderwerpen die ik allemaal interessant vind. Dus dan vind ik het heel interessant om ook met activisten te praten en ook met politieke onderhandelaars van allerlei landen. Maar ik kan het niet over alle landen hebben. Dat is te groot. Dus je hebt een focus nodig. En dus is het voor Nederlandse de vraag, wat is voor Nederlandse lezers interessant en waar gaan ze, wat willen ze weten? En dat is soms wel een keuze. Soms ook een ingewikkelde keuze.
Ook een beetje de economie van de media die meespeelt misschien.
Soms, ja. Ja, en ja, het is toch als je een stuk schrijft dat niemand leest. Hoeveel heeft het dan uitgemaakt?
Ja. Oké, okay, nou dankjewel voor in ieder geval dit snelle overzicht van een heel moeilijk dilemma waar je ook als journalist voor staat. Ik was benieuwd, Jeroen, of jij nog iets wilde vragen of iets wilde...
Nou, ik zat een beetje mee te luisteren natuurlijk. En mijn worsteling met sowieso de journalistieke kant en de hele politieke kant ervan is dat er is de neiging om te zeggen, ja, we moeten het over de feiten hebben, we moeten het... klimaat behandelen als een klimaatprobleem. Maar zoals jij terecht zegt, het zit allemaal verweven. En wat ik me steeds meer ben gaan afvragen is, heeft het wel zin om het de hele tijd te hebben over het klimaatprobleem en het niet te hebben over wat is nou daadwerkelijk de wereld waar we naartoe willen bewegen? Want dat blijft heel erg achter. En eerder hadden we het over die klimaattoppen. En wat er daarin onbenoemd bleef, is dat daar... er zijn inmiddels meer lobbyisten op, olielobbyisten en grote landbouwlobbyisten op die toppen dan daadwerkelijk onderhandelaars. Dus die vraag van ja, wie beïnvloedt eigenlijk van waar we naartoe gaan, dat mis ik nog een beetje. En ik zou graag willen weten hoe je daar hoe jullie daarmee omgaan, ook bij ANP. Want dat is toch wel complex en de media is daar best medeplichtig in veel opzichten.
Ja. Yeah. Ja, ik zie echt wel wat je daarin bedoelt. En ik vind dat eigenlijk ook best wel een... ik vind het eigenlijk heel goed dat je dat zegt. En tegelijkertijd werk ik bij het ANP voor echt... toch echt om te beginnen met de klimaatrapporten, met de klimaatfeiten die er zijn. Dus als ik zou schrijven over waar gaan we naartoe, wat is de toekomst, dan is het niet ik die dat zeg, niet... ik die iets kan verzinnen om een verhaal, of om iets verzinnen bedoel ik natuurlijk, iets op kan werpen. Maar het moet echt ergens vandaan komen. Het moet echt een bron zijn die dat aankaart. Dus ik denk wel dat ik daar juist dus wetenschappers of burgers of politici over wil interviewen en wil gebruiken, dat zij dat moeten aankaarten en dat ik daar vervolgens iets over kan gaan schrijven. Het is alleen dat mijn functie als klimaatjournalist bij het ANP specifiek, dan is er altijd een nieuwshaak nodig voor mij.
Zijn er dan misschien ook verschillende, wat dat betreft ook verschillende soorten journalisten? Ik weet ook bijvoorbeeld helemaal niet hoe het zit. Kijk, moet je als journalist bijvoorbeeld een speciale perspas hebben om bij de kop aanwezig te kunnen zijn.
Ja, je hebt wel accreditatie inderdaad.
Ja, nodig. Ja. En bepaalt dat misschien ook een beetje hoe je er... Niet eens specifiek voor het ANP, waarin je natuurlijk vooral, zoals je zegt, bij de rapporten probeert te blijven. Maar zou het ook kunnen dat als je toestemming krijgt om ergens te zijn, dat je dan ook al snel geneigd bent om... Ja, toch ook een beetje je toestemming niet te verspelen of niet bepaalde dingen.
Oh, nee, dat heb ik niet zo gevoeld. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld een krant het soms gewoon net wat makkelijker nog echt een diepteverhaal, een achtergrondverhaal kan gaan schrijven over die toekomst waar we dus naartoe willen. En dat hoeft niet altijd een hele directe nieuwsaanleiding te hebben. En dat is voor mij wel noodzakelijk. Dus dat is denk ik wel een verschil in journalistiek. En ik denk ook dat we in Nederland gewoon best wel... nog in ieder geval het gevoel hebben dat we daar best vrij in kunnen zijn als journalistiek. Van wij gaan nu hier iets over schrijven. En dat is misschien ook nog wel heel verschillend in andere landen. Als je kijkt naar... toen in Dubai heb ik ook journalisten uit de Verenigde Arabische Emiraten gesproken. Vanuit Nederland kwam er echt best wel veel kritiek op bijvoorbeeld de voorzitter. En ik weet niet zeker, maar ik weet niet zeker of die journalisten uit de Verenigde Arabische Emiraten of zij zo kritisch konden zijn op de voorzitter. Mm-hmm. Dus dat is wel een verschil.
Ja. Ja, dus ja, je ziet inderdaad wat dat betreft echt met de internationale politiek die ook de internationale eenheid die je zou willen of die misschien nodig is om het klimaatprobleem aan te pakken zoals ja, zoals eigenlijk nodig is. Dat die soms op zo'n conferentie juist ook een beetje ver weg voelt. Terwijl je juist ook eigenlijk zou willen dat het daar allemaal samenkomt.
Ja, en desondanks is er dus wel internationaal heel veel druk bijvoorbeeld geweest op de voorzitter. Heel veel druk, ook vanuit The Guardian, van allerlei dingen dat hij gezegd had en in het verleden gezegd had. Ik denk wel dat het mogelijk ook eraan bijgedragen heeft, die druk op de voorzitter. Dat hij heeft elke persconferentie dat er was, heeft hij benadrukt dat hij de most ambitious COP ever wilde, zeg maar. Dus het was voor hem heel belangrijk om een hele ambitieuze COP neer te zetten.
Okay. Of het idee ervan.
Of het idee ervan. De indruk daarvan.
Nee, wat ik heel interessant vind, en ik denk dat we daar zo misschien bij geoengineering ook op terugkomen, want deze vraag speelt eigenlijk precies hetzelfde voor wetenschappers. Dat idee van de neutrale journalist, die gewoon feiten overgeeft. Maar en tegelijkertijd die vraag van wat voor soort invloed heeft de journalistiek op de politiek. En ik denk dat we veel meer moeten nadenken over hoe journalistiek ook onderdeel is van dat grotere systeem. En bijvoorbeeld dat, en dan heb je het over de economie van journalistiek, dat er echt hele grote journalistieke mediaconglomeraten zijn. En dan heb ik het niet over de Fox News'ers van de wereld, die we sowieso al niet vertrouwen op klimaat, maar dingen als Reuters en de New York Times, die advertorials verkopen of zelfs klimaatpaviljoenen hebben op de COPs, waarbij ze businesses en landen kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren als klimaatvriendelijk. Maar dan moet je wel heel goed op kunnen letten als lezer om te zien van, oh ja, dit is eigenlijk een advertorial. Dus die hele verweving van wie schetst er nou eigenlijk wat voor soort toekomst, dat lijkt me wel echt cruciaal om het over te hebben. En dan heb je bij ANP, we moeten een nieuwshoek hebben. Maar als ondertussen Reuters zichzelf verkoopt, met het ene gezicht iets anders zegt dan het ander, ja, waar hebben we het dan over? En hoe moeten we daar in godsnaam mee omgaan?
Ja, heel terecht. En heel erg ingewikkeld. Ik vind dat ook echt nog een vraagstuk, eerlijk gezegd. Als ik ook kijk naar de toekomst en ook de ontwikkeling van klimaatjournalistiek in Nederland.
Oké, nou bedankt Vera dat je wilde aanschuiven. En bedankt voor jouw perspectief en over jouw verslag van jouw aanwezigheid bij de COP. We gaan eventjes naar een animatie die gemaakt is door Studio Jakthond. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp met veel complexe technologieën, onderzoeksprojecten. De Engelse termen vliegen je soms ook om de oren. Dus om het beeld te geven wat er zoal speelt op het gebied van geoengineering, hebben we een aantal termen en projecten aan Studio Jakthond gegeven en hen gevraagd om animaties te maken die dat wat beter in een kort bestek kunnen uitleggen. Vandaag hebben we het over stratospheric aerosol injection.
Stratospheric aerosol injection is een idee om met speciale vliegtuigen of weerballonnen aerosolen in de stratosfeer te injecteren. Deze deeltjes zouden het effect van een vulkaanuitbarsting na moeten bootsen. Hierdoor wordt er een deken van vervuiling om de aarde gecreëerd, waardoor zonlicht weerkaatst wordt voordat het de aarde bereikt. Zo daalt de gemiddelde temperatuur. Er wordt op kleine schaal al mee geëxperimenteerd, maar de methode is omstreden. Onder andere omdat er mogelijk schade aan de ozonlaag kan ontstaan.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op onze website. En een link naar deze animatie vind je in de show notes. Jeroen Omen, welkom. Jij bent assistentprofessor aan de Urban Future Studio van de Universiteit Utrecht. En daar hou je als socioloog, politicoloog en filosoof bezig met de rol van wetenschap en technologie in de samenleving. Je schreef ook het boek Imagining Climate Engineering, waar we ook voor de tentoonstelling veel aan gehad hebben. En om meteen maar te beginnen, we hebben het in deze afleveringen natuurlijk over gehad, maar ik denk dat het nog steeds een vrij onbekende term is voor veel mensen. Als we het hebben over geoengineering, waar hebben we het dan over? Wat is dat precies?
Tegenwoordig hebben we het dan bijna alleen maar over grootschalig ingrijpen in het klimaat om klimaatverandering tegen te gaan. Historisch is het een veel bredere term. Dat kan je in deze tentoonstelling heel goed zien. Maar als je de term tegenkomt in de media of in de politiek, gaat het vrijwel altijd over grootschalig manipuleren van het klimaat om klimaatverandering tegen te gaan. En daarbij zijn er dan twee grote domeinen. Het opvangen van CO2, of eigenlijk het opzuigen van CO2 uit de open lucht en het dan ergens opslaan. En zorgen dat de aarde reflectiever wordt. En dat er dus minder zonne-energie in het klimaatsysteem terechtkomt, waardoor het minder warm wordt.
En geoengineering is een controversieel thema, omdat het grote implicaties heeft, politiek, moreel misschien ook wel. Hoe wordt er in de wetenschap naar gekeken? Want in de wetenschappelijke klimaatwetenschap is er volgens mij ook nog steeds vrij verdeeld over. Over wat het zou kunnen brengen, wat het zou mogen doen of niet. Jij hebt onder andere klimaatwetenschappers geïnterviewd. Ook mensen die zich met dit onderwerp bezighouden. Wat voor houding kwam je daar tegen?
Nou ja, dit is inderdaad extreem verdeeld. En je hebt heel snel een vertekend beeld ook van hoe dit nou in de wetenschap speelt. Want de mensen die het erover hebben, die hebben zichzelf al over een bepaalde drempel heen gezet om het hierover te hebben. Je hebt heel veel klimaatwetenschappers die echt zeggen, dit is belachelijk, dit kan niet werken, hier willen we echt ons niet mee verbinden. Maar die zal je dus ook nooit over het onderwerp horen, of zo min mogelijk. Want die willen het gewoon geen lucht geven. Maar binnen de mensen die zich er wel mee bezighouden, zijn de meningen ook al heel erg verdeeld. En is vrijwel iedereen is ook wel heel erg geconflicteerd erover. Dus vrijwel niemand die zegt, ah, wat een goed idee, dat moeten we gaan doen. Er zijn hele verschillende wegingen van wat de grote risico's zijn op dit moment. De mensen die zeggen, we moeten hier echt meer onderzoek naar doen en we moeten misschien dit ook op termijn wel gaan toepassen. En dan heb ik het nu voornamelijk over die soort reflectiedeken over de aarde. Die zeggen,
Is dat het meest omstreden aspect?
Ja, dat is het meest omstreden aspect. We kunnen zo nog wel even terugkomen ook op de CO2-vangst en opslag. Dat is namelijk niet meer zo omstreden en dat zou het wel moeten zijn. Alleen, tegenwoordig, als we het hebben over geoengineering en de controverse eromheen, dan gaat het eigenlijk altijd over solar radiation modification. Dus het echt actief manipuleren van het energiebudget van de aarde. De mensen die dat willen, of die dat onderzoek meer willen doen, die zeggen, ja, we hebben nu zo'n gigantisch klimaatprobleem. En we begrijpen eigenlijk nog totaal niet hoezeer dat is. En er zouden ook nog allerlei dingen kunnen gebeuren die het nog heel veel groter maken. Van het stoppen van de golfstroom tot het ineenstorten van de ijskappen van West-Antarctica en van Groenland. En dan heb je een probleem dat niet meer terug te draaien is. Voor hun is die weging is zo zwaar dat ze zeggen, ja, alle risico's van stratospheric aerosol injection of van die andere geoengineering technologieën, die neem ik voor lief. Dit moet gewoon onderzocht worden, want dit moeten we paraat hebben. De andere kant van het debat, waar ik zelf wat meer in zit, die wijst heel erg op de politieke risico's van dit soort technologische speculatie weer het systeem inbrengen. En we hadden het net al een beetje over die lobbyisten en over vooral de soort systemische onwil om daadwerkelijk te veranderen. En mijn grote angst is dus dat, als je het hebt over dit soort technologieën, dat het weer de volgende pleister wordt, of weer de volgende belofte, dat we eigenlijk niks hoeven te veranderen. En daarin zit een spectrum. En dat is natuurlijk ook niet, het een sluit het ander niet uit, maar daar zit die controverse in. En ja, daar komen we nog niet helemaal over uit. Maar je ziet wel, 10 jaar geleden, zeker 20 jaar geleden, kon je het bijna niet hebben over geoengineering als serieuze wetenschapper. Dan, dat was toch wel echt gevaarlijk ook voor je carrière. Dan werd je toch wel een beetje verketterd. Nu zijn we wel heel erg op een traject waarbij over een paar jaar praten we erover als iets wat gewoon misschien wel gaat gebeuren. Of in ieder geval wat we moeten gaan doen. Wat best een beangstigende ontwikkeling is.
En Dat idee van dat taboe vind ik interessant. Want dat is namelijk ook iets wat ik in de voorbereiding voor de tentoonstelling regelmatig ben tegengekomen. Hè, er wordt soms wel gezegd van in 2006 was het Paul Crutzen, de Nederlandse weerexpert, die een taboe eigenlijk doorbroken heeft door voor het eerst ook stratospheric aerosol injection in wetenschappelijke context te opperen. Terwijl als je wat verder terug in de tijd kijkt, in 1965 werd er aan de Amerikaanse president een rapport gepresenteerd. Een van de eerste politieke, een van de eerste beleidsdocumenten waarin klimaatverandering ook expliciet in de orde komt. Dit zou in de toekomst een probleem kunnen zijn. En daar werd juist dat verhogen van de reflectiviteit van de aarde, in dit geval dan door de zee, te bedekken met een soort lichtere stof of zelfs kunststofballetjes die dan het zonlicht zouden weerkaatsen. Dat werd eigenlijk als de voornaamste oplossing voorgesteld. En het terugdringen van CO2-uitstoot was bijna niet, werd eigenlijk niet genoemd. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik weet niet of je daar een idee over hebt, maar dat daar zo'n verschuiving is geweest in de manier waarop daarover gepraat wordt en nagedacht wordt.
Nou ja, dat is eigenlijk heel logisch te verklaren. Want de manier waarop we met wetenschap en technologie omgaan is altijd een uitvloeisel van de tijd waar we ons bevinden. En in de jaren 50, 60 was er een enorm vertrouwen in de mogelijkheid van wetenschap en technologie om de natuur te beïnvloeden en eigenlijk te controleren. Zeker na de eerste uitvinding van de computermodellen en de bijbehorende satellieten, begon men echt te geloven van alle voorspelbare of alle stabiele processen van de aarde, die kunnen we gaan voorspellen. En alles wat onstabiel is, dat kunnen we gaan controleren. Dat is een vertaling van een vrij letterlijke quote. Dus dat zat heel erg in die tijd. En in 65, toen het voor het eerst zeg maar publiekelijk op de agenda kwam, was het ook niet, als je die tekst leest, ook niet heel erg dat ze er echt bezorgd over waren, over klimaatverandering. Het was meer van, oh, dit kan ooit een probleem worden. Maar ja, dan hebben we al die technologie nog. En in de jaren daarna begon men zich veel beter te realiseren dat het klimaatsysteem onvoorspelbaar is. Op een manier die eigenlijk fundamenteel, zeg maar, wiskundig niet weg te halen is. Dus dat de controle van klimaat en weer eigenlijk niet mogelijk is op de manier zoals men dacht in de jaren 60. En tegelijkertijd kwam er ook steeds meer zorg over klimaatverandering. Dat wordt ook echt een heel groot probleem. Dus toen we het echte begin van klimaatpolitiek hadden in eind jaren 80. Toen waren wetenschappers vooral heel erg bang dat er afleidingen zou worden gezocht van de maatregelen die we nodig hadden. Dus wilden ze niet dit soort speculatieve oplossingen waar ze niet in geloofden op dat moment bespreken. Dus toen was er binnen het wetenschappelijk veld enigszins een taboe. Wel belangrijk is dat taboe onder economen en bedrijfsleven en ook later in de politiek eigenlijk nooit op die manier aanwezig is geweest. De Bush junior presidentschap, tijdens die tijd werd het al geopperd door de Republikeinse Partij als een reden om niet iets te doen aan klimaatverandering. Dus dat taboe bestond onder wetenschappers die heel erg bang waren voor klimaatverandering omdat ze bang waren voor afleiding. In bredere zin was dat er niet.
Dat verschuivende denken over technologie vind ik interessant. Want dat raakt ook iets waarvan ik ook weet dat het een beetje een van jouw stokpaardjes is. Namelijk het idee van frames. En het idee van dat we door steeds door een bepaalde lens eigenlijk naar milieuproblematiek kijken. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is jouw ervaring met het belang van dit soort lenzen en dit soort frames in hoe we over klimaatverandering, technologie praten?
Nou ja, de kern van dat soort inzichten is dat we gebruiken frames en discoursen om onze ervaring te plaatsen. Dus om bepaalde dingen belangrijk te vinden en andere dingen niet. En ik denk dat een goed voorbeeld nu bijvoorbeeld is het emergency frame. Of we hebben nu een noodgeval rondom klimaat. En dat heeft een positief effect in de zin van dat, en daarom gebruiken bijvoorbeeld activisten het, dat het heel veel urgentie geeft. We moeten iets. En dat wordt intuïtief. En daarmee kan je dus ook, en dat zien we nu bijvoorbeeld in de asielcrisis, kan je allerlei maatregelen legitimeren die je anders niet zou kunnen legitimeren. Tegelijkertijd heeft zo'n noodgeval frame ook het gevolg dat je dus maatregelen legitimeert waar je misschien het heel serieus over zou moeten hebben. Dat, voor mij is zo'n emergency frame ook heel gevaarlijk rondom geoengineering. Omdat je heel erg vast komt te zitten in de val alsof er geen alternatief meer is. En dat is een heel simpel frame. We kunnen het nog veel verder afbellen. Maar dat is denk ik het basis voor. We gebruiken frames om belang te hechten aan zekere dingen. En dat heeft gewoon heel veel gevolgen voor ook de manier waarop we wetenschap doen.
Specifiek als het gaat over geoengineering. Waarom? Dat is misschien ook een beetje een grote vraag. Omdat het ook een van de redenen is. Misschien ook juist omdat het samenhangt met zoveel verschillende dingen. Maar waarom lopen de emoties daarover zo hoog op? Waarom is het juist, als we het hebben over geoengineering, dat we het hebben over taboe, dat we het hebben over inderdaad een noodgeval. Soms hoor je inderdaad ook een beetje een soort indruk van het doel heiligt de middelen, van we moeten eigenlijk iets doen. Waarom is het juist bij een thema als dit dat de emoties zo hoog oplopen?
Mijn gevoel is, en dat is ook waarom ik ooit geïnteresseerd ben geraakt in geoengineering, is omdat het in een concreet voorbeeld heel veel weergeeft van hoe wij denken te zijn als mens. Hoe we denken dat onze wereld georganiseerd is en hoe het georganiseerd zou moeten zijn. En dat geldt natuurlijk voor andere technologieën zoals nanotechnologieën ook. Maar daarom, het raakt aan iets wat wij denken dat normaal is. En je krijgt dus, toen ik mijn onderzoek deed, kreeg je mensen die zeiden, en dat was vooral in Amerika, die zeiden, I don't want to play God. Voor God spelen. En het zit dus zo diep in de mens-natuurrelaties. En in een hele lange geschiedenis van wie we zijn. En dus sommige mensen die zien er een koloniale lijn in. Andere mensen zien er een lijn in van de vooruitgang die geboekt is in de moderniteit en door de wetenschappelijke revolutie. En als je daaraan gaat rommelen, ja, dat zit echt in die mensen hun identiteit. En dat is controversieel, daar krijg je ruzie over.
Het is ook, als je het hebt over, want we hebben het inderdaad over dat deken rondom de aarde, wat mogelijk allerlei gevolgen zou kunnen hebben. De andere versie is inderdaad, of de andere tak van geoengineering zou je kunnen zeggen, is het afvangen van CO2. Wat ik heel erg bijvoorbeeld ook met mensen in de tentoonstelling heb, we hebben een aantal grote machines in de tentoonstelling die ontworpen zijn om CO2 af te vangen. En ik heb ook een aantal mensen rondgeleid die dan ook zeiden van ja, maar het is juist ook een soort hoopvol iets. Het is juist ook de innovatie en de technologie die misschien een oplossing voor het probleem dichterbij brengt. Is dat dan ook een gevolg van dat frame? Dat idee dat inderdaad technologie ons zou kunnen redden, dat we daarmee zouden kunnen, dat we daarmee eigenlijk elk probleem de baas kunnen?
Ja, het is denk ik zowel een heel diep liggend cultureel geloof. Ik zou zeggen dat we een bijna religieus geloof hebben in technologie. En tegelijkertijd is het ook een frame dat de hele tijd wordt gereproduceerd in klimaatwetenschap bijvoorbeeld. Waar al die modellen, alle beleidsmodellen die we hebben, die gaan uit van steeds verder ontwikkelende technologie. Op best wel speculatieve aannames die we eigenlijk, waarvan we niet weten of dat reëel gaat zijn. Er zit een soort onderliggend verhaal in waarbij iedereen de hele tijd zegt, en we met elkaar ook de hele tijd herbevestigen, dat technologie gaat ons redden. En dat is hoopvol. En ook elke keer als ik journalisten spreek, dan zeg ik dan, zeg, ja, we willen geoengineering bespreken, want we willen ook een hoopvol iets geven. Terwijl voor mij de echte hoop is dat menselijke samenlevingen behoorlijk veranderlijk kunnen zijn. Alleen dat bespreken we heel weinig. En dat is dus echt een framingsprobleem. Ja.
Is het ook, ik wil nog een soort van argument te berde brengen, wat vaak ook in de context van geoengineering genoemd wordt. Namelijk, is het niet ook in zekere zin naïef om technologie af te wijzen? De vraag is of dat mogelijk is. Maar wat je soms ook wel eens hoort is, ja, eigenlijk zijn we al geoengineers. We hebben de aarde met onze CO2-uitstoot, warmen we die op. Onze technologie heeft ons in het probleem gebracht. Nou moet het er ons ook weer uithelpen.
Ja, dit is een hele rijke brede vraag. Ten eerste denk ik dat er in deze lijn van argumentatie zit er heel snel een soort valse tegenstelling. Namelijk dat de mensen die zeggen, ja, we moeten heel voorzichtig zijn met geoengineering, meteen zeggen, ja, we zijn anti-technologie. Dat is niet het vertrekpunt. Het vertrekpunt is, we moeten heel kritisch nadenken over wat technologie is en ook hoe technologie zich verweeft met onze politiek. Dus we moeten niet toestaan dat we allerlei technologische beloftes hebben die dan door politici mee recht kunnen lopen. Die zeggen, ja, we hoeven niks, want we hebben nog een technologie. Of weet je, doen we wat over 30 jaar, want dan is het goedkoper. Dus dat is de ene kant van die vraag. De andere kant die heel erg meespeelt in die vraag. Ja, we zijn al geoengineers. Ja, ik geloof ook niet zo heel erg in dat argument. We moeten niet voor God spelen. Want inderdaad, we hebben de wereld al. We zijn de voornamelijk Europa en de Verenigde Staten. De wereld al onherkenbaar veranderd. Maar tegelijkertijd komen we er ook wel erg achter de afgelopen 30 jaar dat onze kennis over die wereld en onze invloed op die wereld eigenlijk, de kennis is beperkt en te beperkt om grootschalig in te grijpen. En invloed op de wereld, de reden dat we het hierover hebben, is dat het ongelooflijk slechte invloed is op de toekomst van de ecosystemen op de wereld. En ik denk dat we eigenlijk niet genoeg begrijpen om dit soort technologieën wenselijk te maken. Maar ik ben ook niet blind voor het feit dat we echt een gigantisch klimaatprobleem hebben.
Ja, dankjewel. Ik heb eigenlijk nog één vraag. En dan zou ik ook jou willen vragen om misschien of jij misschien nog wat wil vragen of een punt wil maken. Aan het begin had je het nog even over inderdaad dat CO2-afvang. En je zei toen, dat is inmiddels niet controversieel meer. Maar dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, nou, toen ik begon mijn promotie over geoengineering in 2015. En destijds, als we het al hadden over geoengineering, dan ging het echt over CO2-vangst en opslag en solar radiation modification. Een paar jaar later, 4-5 jaar later, ging het eigenlijk alleen nog maar over solar geoengineering. Dus zonlichtreflectie. En mijn lezing daarvan is dat na het Parijsakkoord, waar we een klimaatdoel hadden, had het klimaatakkoord had een probleem, want niemand wist of 1,5 graad überhaupt haalbaar was. Sterker nog, niemand had überhaupt een idee of wat nou eigenlijk precies de impactverschillen waren tussen 1,5 graad en 2 graden, want niemand had ooit onderzoek gedaan naar 1,5 graad. Niemand had namelijk geloofd dat dat ooit op tafel kwam. Toen heeft het klimaatverdrag, de UNFCCC, die heeft aan de IPCC gevraagd om een rapport te schrijven over 1,5 graden. Maar eigenlijk was de onderliggende boodschap die niet expliciet gezegd was, van als dit rapport zegt dat 1,5 graad niet haalbaar is, dan is het klimaatakkoord dood. Dus dat rapport kon niet zeggen dat 1,5 graad niet haalbaar was, maar zat tegelijkertijd vast in allerlei aannames over economische groei, technologische vooruitgang, dat dingen in de toekomst goedkoper zijn dan in het heden. En het gevolg daarvan is dat in alle beleidsmodellen kwam CO2-vangst en opslag te staan als een net zero promise, want daar hadden jullie het ook al over. En toen kreeg je de bizarre situatie dat de optimistische beleidsmodellen zeiden het is mogelijk met CO2-vangst en opslagschaal op een schaal die eigenlijk volgens andere delen van het rapport niet haalbaar was. Maar ja, dat andere deel van het rapport ging niet viral, want dat was niet de politiek wenselijke boodschap. Dus nu hebben we overal het over net zero. Terwijl we geen idee hebben of die CO2-vangst en opslag op die schaal mogelijk is. En daarbij wordt die schaal ook nog steeds groter, omdat we alles aan het compenseren zijn. Alles. Jullie hadden het net in het eerste deel van het gesprek, en dat vind ik eigenlijk het meest prangende onderwerp, over die uitstoot die heel moeilijk is te reduceren. Maar welke uitstoot moeilijk is om te reduceren, dat is een extreem politieke vraag. En die CO2-vangst en opslag maakt het mogelijk om van vrijwel alles te zeggen, ja, maar we compenseren het, want het is zo duur om het anders te doen. En daar hebben we het veel te weinig over tegenwoordig.
Oké, dank voor de bijdrage. Ik weet niet of je misschien nog wat wil vragen of wat wil toevoegen.
Ja, misschien gelijk over dit punt, omdat het zo interessant is. En ook omdat het IPCC ook later dus nog rapporten heeft gehad waarin dat de CO2-opvang en afvang heel erg naar voren kwam. En ik vroeg me toen ook af, er was bijvoorbeeld een rapport waar we over schreven. En de hele tijd werd, als journalist kun je daar ook voor aanmelden. En dan krijg je wederom accreditatie. En dan krijg je het rapport net iets eerder dan dat het officieel gepubliceerd wordt. Zodat we het al helemaal kunnen lezen. En dat we er al een stukken over kunnen schrijven. Dat is echt wereldwijd. Alle journalisten kunnen daar aan meedoen. Dus wij hadden ons daar ook voor ingeschreven. En vervolgens werd het steeds later. Die publicatiedatum kwam steeds later. En later vroegen we ook aan een wetenschapper, een Nederlandse wetenschapper die eraan mee had gewerkt. Hoe komt het nou dat het steeds later was? En het is ook wel omdat die IPCC-rapporten ook politiek zijn. En dat die dus ook bezig zijn met... op dat moment waren er landen die heel graag meer over CO2-opvang in het rapport wilde hebben. En er zijn ook rapporten die dat kunnen ondersteunen. Dus dan zeiden ze, kijk, dit is het rapport dat ondersteunt. Dit klopt ook. Het is wetenschappelijk te onderbouwen. Dus het mag in het IPCC-rapport. En dat is heel ingewikkeld. En ook heel interessant. Maar
ja, nou, maar dat is denk ik ook... In zijn algemeenheid denk ik dat we met elkaar in een proces zijn om veel beter, zeg maar, in een samenlevingsproces te zijn, om veel beter de rol van wetenschap en technologie te leren begrijpen. Want we zijn heel erg opgegroeid met die fictie van neutrale wetenschap en neutrale technologie. En zeker klimaatverandering leert ons dat dat niet kan. Maar tegelijkertijd hangen we nog heel erg aan luisteren naar de wetenschap en naar de IPCC, de neutrale kennis. De IPCC is kennis opgebouwd binnen een bepaald systeem. Binnen bepaalde rijkwijdes van wat geaccepteerd wordt binnen dat systeem. En dus het is én hele belangrijke, waardevolle kennis. En het heeft beperkingen en het zit binnen een soort groot politiek theaterstuk. En dat moeten we ook niet vergeten.
Is het ook, want het risico is ook, ik denk ook dat de reden waarom mensen zo snel aangaan op zoiets als CO2-afvang als een potentieel hoopvolle technologie, is ook omdat mensen graag het klinkt heel zwartgallig wat ik nu ga zeggen, maar ook een beetje het idee willen hebben dat er hoop is om nog de allerergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Hoe is dat te balanceren? Je wil aan de ene kant heel graag, dat heb je misschien als klimaatjournalist zeker ook mee te maken. Je wil aan de ene kant heel graag toch ook nog mensen misschien ook in beweging brengen. Juist ook dat idee geven van we moeten samenkomen. We moeten iets doen internationaal om klimaatverandering aan te pakken. Aan de andere kant moet je dan eigenlijk ook al een beetje... rekening houden met het feit dat we weten eigenlijk helemaal niet of 1,5 graad wel veilig is. We weten eigenlijk helemaal niet of dat wel haalbaar is zonder allerlei fantastische technologieën in de toekomst die nu eigenlijk nog helemaal niet bestaan. Hoe ga je daarmee om? Is dat ook een probleem in jullie beider werk misschien wel?
Ja, ik denk het wel. Mijn werk in ieder geval wel. En ik denk wel dat ik niet heel vaak over geoengineering schrijf, omdat ik ook alle kanttekeningen bij zitten bedenken. En dan denk ik, ik weet niet of ik dit aan lezers kan voorleggen, want dit is best wel omstreden. Dus dan kijk ik eigenlijk veel vaker naar dat taboe waar je het over hebt. Ja.
Ja, ik denk dat... Het is een dilemma dat voor mij persoonlijk niet zo speelt, maar wat wel heel erg, wat mijn soort werk wel snel verweten wordt van, maar je gooit het beste wat we hebben overboord. Namelijk die neutrale wetenschap en de hoop in technologische veranderingen. Maar wat is dan het alternatief? En ik wil in ieder geval denk ik dat wat voor mij veel hoopvoller zou zijn en wat ook veel belangrijker is. We hebben zo hard gewerkt om klimaat en milieu als een soort domein op zichzelf te gaan zien. Maar dat was eigenlijk heel handig voor de status quo. Want we zijn het los gaan zien van economie, losgezien van herverdelingsvraagstukken, losgezien van rechtvaardigheid.
Het wordt vaak gepresenteerd als een beetje een soort keuze. Hè? Van moeten we nou de economie gaande houden of moeten we gaan geven om al die ingewikkelde diersoorten die niemand kent en die nu op uitsterven staan.
Terwijl in dezelfde periode als dat dit gebeurd is, klimaat- of milieupolitiek begon in de jaren 70. Nou, dat is ongeveer dezelfde periode dat we grotere ongelijkheid zien. Dat we in veel vormen meer bestaansonzekerheid zien. Waarom zouden we niet een milieupolitiek kunnen hebben die zich baseert op, misschien is de manier waarop we nu onze samenleving organiseren gewoon met alle respect best wel slecht. En waarom zouden we het niet daarover kunnen hebben? Waarom kunnen we niet economische groei overboord gooien en zeggen, maar iedereen moet wel met 25 uur werk een bestaanszeker leven kunnen leiden. We hebben de technologie. In 1930 zei Keynes al van, dit zou eigenlijk mogelijk moeten zijn over 20, 30 jaar. Dus het zijn allemaal keuzes. Maar die keuzes hebben we van tafel gegooid. Laten we die weer op tafel zetten en dan zeggen, misschien moeten we het daarover hebben. Dat vind ik hoopvol.
Mag ik nog één vraag stellen?
Tuurlijk.
Ja, want je zei eigenlijk ook van dat je het dus ook best wel beangstigend vindt dat het dus steeds dat het misschien steeds meer over geoengineering gaat. En ik moest daarbij ook eigenlijk denken aan de Wetenschappelijke Klimaatraad, die ook nog eigenlijk best recent heeft gezegd, dit is misschien wel een technologie, kunnen we misschien wel niet meer zonder. Hoe zie je dat?
Ja, dit vind ik dus echt een enorm moeilijke vraag. Want een deel van mij is het ermee eens. We zijn wel echt op een punt waarbij klimaatverandering zo'n serieus probleem is. Ook stel dat we nu zouden stoppen met CO2-uitstoot überhaupt, wat natuurlijk onmogelijk is, dan zelfs dan zou je al serieus willen nadenken over dit soort technologieën. Dus ja, ik weet het niet, maar er wordt zo snel gedaan alsof het een of het ander is. Maar we hier met dit, waarom ik het zo beangstigend vind, is omdat we geen goede discussie hebben over geoengineering. Omdat CO2-vangst en opslag, dat is niet een aanname van beleid geworden vanuit democratisch proces. Dat is gewoon een soort figment, zeg maar, van de wetenschappelijke verbeelding geworden. En toen was het poef in één keer reëel. En als dat met dit soort technologieën, met die veel invasievere technologieën ook gebeurt, ja, dan hebben we echt een gigantisch probleem. Dus dat is mijn angst. Maar ik kan de Klimaatraad ook wel een beetje volgen.
Jij nog iets waar je nog hoop in ziet? Waardoor je, waar je toch, nou ja, waar je toch, bedoel, ja, ik neem aan, ik hoop niet dat ik een verkeerde aanname doe nu, maar ik neem aan dat je toch ook als klimaatjournalist het werk doet omdat je het belangrijk vindt, omdat je hoopt dat het ook impact heeft. Wat voor impact hoop je te hebben met je werk?
Ja, ik doe het inderdaad omdat ik het echt heel belangrijk vind. En ik hoop dat we wel de omslag gaan maken. En soms heb ik er ook wel een beetje een hard hoofd in.
Ik wil jullie allebei bedanken, Jeroen en Vera, voor jullie tijd vandaag en voor jullie verhelderende bijdrage. En om ons meer te vertellen over het klimaat en over geoengineering. De volgende aflevering van deze podcast verschijnt volgende week. Wil je nu al meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de tentoonstelling Design voor de Planeet in Design Museum Den Bosch tot en met 12 januari 2025. Of bezoek de derde verdieping op onze website www.designmuseum.nl. Vind je aanvullende informatie en artikelen over dit onderwerp. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jakthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Meeuwse van We Hear You. En onderzoek en redactie zijn gedaan door Lydia van der Made. Dit is een productie van Design Museum Den Bosch.